Nou, vanmorgen willen we met elkaar, we zullen zien hoe de Heer ook dat leidt, maar een paar gedachten delen vanuit Jeremia over het thema God roept jou. In deze tijd roept God jou, persoonlijk. God riep Jona, God riep Jeremia, Jesaja, hij riep Petrus en de andere discipelen met de woorden volg mij. Ze hebben gereageerd, hineni, zie, hier ben ik. En nou vanmorgen roept God ook jou. En Jeremia 1 gaan we lezen. Jeremia 1 vanaf vers 4. Jeremia 1 vanaf vers 4. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volk. Toen zei ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volk en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te helpen, om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot. En zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heere tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. En dan vers 16, ik zal mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad dat ze mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. Vers 18, want zie, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot een bronzen muur tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar ze zullen niet tegen u op kunnen, want ik ben met u. Spreek de Heere om u te redden. Tot zover, ik wil nog kort bidden. Heere, getrouwe God, Vader in de hemel, we hebben uw woord gelezen, hoe u Jeremia geroepen hebt, terwijl u nog maar een jongen was. En Heere, u roept ook ons, in onze tijd en in onze generatie. En Heere, we verlangen daarna om ook uw stem te mogen horen, ook deze morgen. Vader in de hemel, we danken u voor de Bijbelheiligen die voor ons een voorbeeld zijn. Soms hoe het niet moet, andere keren hoe het wel moet. David was een man naar Gods hart, omdat hij in zijn tijd en generatie Gods raadbesluit uitdiende. Heer, ik bid dat wij hier als jonge generatie, voornamelijk jonge generatie, uw raadsbesluit mogen kennen. Wat is uw wil, Vader, in onze tijd, in onze generatie? En dat we daarin als geroepen discipelen van u mogen dienen. Heer, laat u het ons vanmorgen zien. Zegent u ons vanmorgen. Geef mij ook de woorden in de mond. Heer, geef, zoals Corrie ten Boom dat zei, geef dat ik niet tussen u en deze studenten in zal staan, maar dat ik een kanaal mag zijn om uw woorden door te geven. Vader, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil een paar gedachten zomaar delen over dit gedeelte. God roept jou. Gisteren was het 25 jaar geleden dat daar een massamoord was niet ver hier vandaan, op de Balkan. En Dutsbet, die had daar een terrein, een enclave, het was een moslim-enclave, waar 8000 mannen en jonge mannen bij elkaar waren, en ook vrouwen en kinderen. En op een dag kwamen de Serviërs steeds meer, rukten ze op. Dat kan je ook in verschillende getuigenissen, kan je dat horen, hoe ze de kanonschoten hoorden komen, hoe ze met verrekijkers zagen dat ze, ja, hoe moet ik zeggen, meter voor meter dichter naar de enclave toe kwamen. En op een dag stonden ze daar voor de poort met het bevel dat de kettingen doorgeknipt zouden worden. En uiteindelijk weten we dat het een drama is geworden en er 8000 moslimmannen vermoord zijn. Maar het is schokkend, het is aangrijpend om te horen van die Dutsbetters, van hoe ze dat beleefd hebben, die oprukkende Serviërs met moord en met zondige verlangens, hoe moet ik het zeggen, in hun hart, hoe ze maar één drijf hadden en dat was moslims uitmoorden. Nou, iets van dat beeld heeft Jeremia in een visioen gezien. Vers 13, het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot mij en wat ziet u daar? En hij zegt, ik zie een kokende pot. Nou ja, je kan een pan op het vuur hebben staan met peertjes of met iets anders wat heel lang moet garen en op een gegeven ogenblik vergeet je het even. En die pan die begint te koken en te pruttelen en alles komt er overheen. Het is een heel zichtbaar beeld. En het is eigenlijk een soort toestand van, kom op, zet snel het gas uit, draai het gas even terug. Kan het wat minder? Het geweld komt eraan. Dat ziet Jeremia. Als een van de laatste profeten. Hij ziet dat vanuit het noorden het onheil zal losbreken over Israël. De vijand staat voor de poort. Nou ja, dat heeft nog 40 jaar geduurd. Maar we lezen bijvoorbeeld in vers 3, dat de bediening van Jeremia is geweest tot in de vijfde maand in ballingschap ging. Dus Jeremia heeft dat meegemaakt. Hij heeft het al zien aankomen. Israël zal in ballingschap gevoerd worden. Nebukadnezar die zou het volk gaan verdrukken. De invasie zou komen en de vijand zal overwinnen. En ja, Jeremia is een prediker van het oordeel. Hij wordt wel genoemd de sloophamer onder de profeten. Hij heeft een zware boodschap te brengen. En die boodschap, dat is eigenlijk van vers 16, ik zal mijn oordelen, Gods oordeel over hen uitspreken vanwege al hun kwaad, dat ze mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden en zich ook daarvoor hebben neergebogen. Neergebogen voor het werk van hun handen. Ze zijn het schepsel gaan dienen boven de schepper. Nou, ik denk dat dat ook iets is wat onze tijd kenmerkt. Als ik zelf, ik geloof niet dat ik, ja, aan de ene kant denk ik wel eens dat de Heer mij ook iets van een profetische bediening geeft in de zin van, om de gemeente van de Heer Jezus Christus wakker te schudden. Maar ik denk dat we allemaal wel zien, we leven in cruciale tijden. Alles staat op losse schroeven. De wereld verkeert in de crisis. En de afgelopen week stond er in het Reformatorisch Dagblad een opiniepagina van een aantal voorgangers. En de titel had het: de kerk heeft dringend profetisch beraad nodig. En er stond dit in: profetie maakt de kerk alert. Onder onze ogen doen meerdere crisissen tegelijk een verwoestende werk. Moeten we het in de kerk hier niet dringend met elkaar over hebben? De kerk is zo zwak geworden. Ze zoekt naar relevantie en naar erkenning door de wereld dat ze niet doorheeft ingekapseld te zijn in de manier van denken van deze wereld. Een dringende behoefte aan profetisch beraad en een dringende behoefte om ook deze tijdgeest te verstaan. Nou, ik denk dat we met elkaar allemaal zeggen, coronavirus, Black Lives Matter, een mogelijke economische crisis die we nu nog niet ervaren, maar wat het gevolg kan zijn van de coronacrisis. Maar er is heel veel gaande in deze wereld. En doordat de coronacrisis niet thuis in de kerk samen kunnen komen, merk je dat ook de kerk onder druk staat. En hoe zal de kerk straks uit de crisis komen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat wij in deze tijd ook een profetische bediening nodig hebben. En wat is een profetische bediening? Nou, er staat in 1 Korinthe 14, een profeet spreekt op woorden van opbouw, vermaning en troost. Maar ik denk dat de profetische bediening de minst gewaardeerde bediening is in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat iemand die een profetische bediening heeft, moet ook dikwijls de vinger op de zere plek liggen. Dat is vaak die broeder of zuster in de gemeente die als eerste doorhebt, we beginnen eenzijdig te worden op bepaalde front. Ik zal het nooit vergeten. Ik heb veel ook al in de kerk gepreekt over opwekking, over de tempelreiniging. En dan zeg ik in zo'n preek, van op een gegeven moment was dat in de Alblasserwaard, dan zeg ik, oké, jullie organiseren als gemeente een rommelmarkt. Hoeveel mensen komen er van de gemeente om een bijdrage te leveren aan de rommelmarkt? Ja, geweldig, dat is iets van gemeenschap der heiligen bij ons. We zijn met 250 man zijn we bezig met de rommelmarkt. Dat geeft zo'n goed saamhorigheidsgevoel. Oké. En hoeveel zijn er op de bidstond? Ja, we hebben helemaal geen bidstond in de gemeente. Ja, daar is helemaal geen animo voor. Ik zeg, nou, dat maakt misschien wel duidelijk hoe het met het geestelijk gehalte van de gemeente gesteld is. Sommige kerkenraden willen helemaal niet dat er een bidstond komt. En toen kwam ik in een kerkraadskamer, ik had dit gezegd, maar voor sommige kerk is dat echt, dat is bijna het uitje van de gemeente of het mooie moment van de gemeente. Dus ik kwam in de kerkraad en die ouderling van dienst was zo verschrikkelijk boos. En die zegt, en ik geloof dat God een opwekking kan geven op de rommelmarkt, zei hij. Nou ja, God. Maar het was de laatste keer. Ik had te veel gepreekt, maar ik mocht er niet meer komen om te spreken. Maar ik bedoel, je probeert iets kenbaar te maken, maar je merkt, je legt de vinger op de zere plek. De rommelmarkt is soms de Achilleshiel van de begroting van de gemeente. Terwijl ik denk, we moeten beginnen bij het begin. En dat is als wij financiën nodig hebben, waarom gaan we er niet met elkaar op de knieën? En gaan we aan de Heeren vragen, Heeren, waarom zijn mensen niet vrijgevig? Waarom zijn ze niet betrokken bij de missie? Dus een profetische bediening, ook als Jeremia, dat raakt mensen en daar kunnen ze ook opstandig van worden. Hè? Daar kunnen ze ook boos over worden. Hosea, die was bijvoorbeeld ook, die was recht voor zijn raap. Die zegt, Efraïm is als een koek die niet omgekeerd is. Dus hij zegt, jullie zijn een stelletje halve gare christenen, zegt Hosea. He, dus soms dan zijn dat hele confronterende woorden die ons uiteindelijk weer naar de kern terug moeten brengen. En dat zie je ook in de Bijbel, ook in de kerkgeschiedenis. He, dan staat er, van de Heer Jezus staat er, de Heer Jezus zegt, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gekomen zijn. Hoe vaak heb ik jullie als een hen bij een willen vergaderen, als een hen kuikens bij een vergaderen, maar gij hebt niet gewild. He, dus de Heer Jezus hebben ze ook van gezegd, kruisigt hem, weg met hem. En wat zegt Jeremia? En dan blader even met mij naar Jeremia 6, vers 14. Hij zegt in vers 13, van profeet tot priester pleegt ieder van hem bedrog, zij genezen de breuk van mijn volk op het lichtst, door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Broeder H.M. Ritz die zei, er gaat een tijd komen. We geloven wel dat het woord van God levend en krachtig is, maar wij willen graag met de platte kant van het zwaard willen we op ons hoofd getikt worden. Vrede, vrede, geen gevaar. Het gaat wel goed hoor, fijn. Fijn dat je in de gemeente bent. Vrede, vrede, geen gevaar, maar het doet uiteindelijk geen pijn. Het doet geen pijn. Je kan gewoon weer hetzelfde naar huis gaan als dat je gekomen bent. En dat is denk ik iets van wat je ziet ook in de prediking van iemand als Miel. En Miel is een man met wijsheid, met levenswijsheid, maar dat de verborgen processen van ons hart aan het licht komen. En dat je voelt, ja, dat gaat over mij. Ik heb een punt waar ik mee moet dealen. Geen vrede, vrede, maar geen gevaar. Maar dat je zegt, ja, het woord van God is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend en scherp zwaard. En het gaat diep tot in mijn binnenste en het maakt een verborgen gedachte van mijn hart openbaar. Dat zegt de Hebreeën schrijver. Nou, Jeremia, die moet een aangrijpende boodschap brengen. En van waarschuwing, dat het oordeel gaat komen, dat het onheil gaat komen en dat ze zich moeten bekeren. Nou, Jesaja die heeft 100 jaar eerder, ik wil die tekst nog even voorlezen, je hoeft hem niet op te zoeken, maar Jesaja heeft 100 jaar eerder dit gezegd. Wee u, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Nou, ik zie dat we in zo'n tijd leven. Ook in kerken, dat we het goede kwaad noemen, het kwade goed noemen, duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. En daarom is het zo nodig dat daar ook een profetische bediening is. Dat we mee willen zeggen, woorden van opbouw, vermaning en troost. Dat we ook met elkaar de tijdgeest verstaan. He, dat zie je ook bij Jeremia. De Heer zegt tegen Jeremia, je hebt het goed gezien. Vers 12. Dat heb jij goed gezien. Wat jullie nodig hebben en wat ik nodig heb is onderscheiding van geesten. He, dat we ook met elkaar, en dat hebben we geprobeerd hier op de Bijbelschool, om jullie ook sound doctrine onderwijs te geven. Het is verschillend. De personen die hier gestaan hebben zijn heel verschillend. We proberen daarin ook, ja, ook de echte leiding van de Heer te zoeken. Maar sound doctrine, gezonde leer door te geven, dat jullie ook ja, onderscheiden van wat is waar en wat is niet waar. Nou, Jeremia is ook voor ons een groot voorbeeld. Wat moet je dus doen, hè? In een tijd zoals de onze, dat je zegt, ja, een kokende pot. Het lijkt wel gewoon dat het alleen maar gekker wordt. Ik denk dat ook de toekomst, hè, ons hele kapitalistische systeem, hè, met geld bijdrukken, hè, door de ECB en weet ik het dan allemaal. En iemand zei, het is net als met een blikje een kind, kan wel eens zo'n blikje vooruit trappen. Hè. Maar er komt een keer een eind aan die weg, dat blikje niet meer verder getrapt kan worden. Hè. We persen er maar geld bij, maar ons hele kapitalistische systeem is een keer onhoudbaar. Het is als een kokende pot. Er is een moment dat je zegt, jongens, het kan gewoon zo niet meer verder. En wat moet je dan doen? Ook voor de jongeren onder ons. Ik weet het niet, maar ik denk dat, hè, dat in een bepaald opzicht ook Gods oordelen zich over de wereld gaan vertrekken. Als God nou Sodom en Gomorra moest verwoesten vanwege zonde. Zijn wij dan zoveel beter als Sodom en Gomorra? Ik weet niet wat God gaat doen. Maar als ik openbaringen lees over de oordelen die over de aarde gaan komen. Nou, sommigen geloven dat we door de grote verdrukking heen gaan, anderen niet. Maar laat ons voorbereiden op moeilijkere tijden. Wat moet je dan doen als de Holocaust komt? Wat moet je dan doen, hè? Dus als de vijand, als het ware, als het steeds moeilijker en zwaarder wordt? Nou, het staat in vers 4, hè? Het woord van de Heere kwam tot mij. Dit woord, dit gezaghebbende woord van God moeten jullie niet verlaten, moeten wij niet verlaten. Dit moet onze leidraad blijven. Ja, we hebben de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest leidt ons ook altijd weer naar het woord. We moeten onze gang en treden vastmaken in het woord van God. En dan is Jeremia voor ons een groot voorbeeld van volharding. God roept jou om te volharden. Ook als het moeilijker wordt. Waarom volharding? Nou, hij preekte 40 jaar voor Juda en hij heeft bijna geen bekeerlingen gezien. Wat is dat, hè? Dat is dat je gewoon, dat je preekt en preekt en preekt en er is gewoon bijna geen resultaat op je bediening. Hij moest bekering van zonde preken, terugkeer tot God. Hij was de laatste stem in de ballingschap, maar de mensen hebben niet naar hem geluisterd. Dat lijkt me heel schokkend, dat lijkt me heel zwaar. Godzijdank mogen wij vandaag de dag zien dat er mensen tot bekering komen. He, en laten we ook doorgaan daarmee om die boodschap te blijven brengen. He, dus ik bedoel, we zijn zeker niet zonder hoop, maar hij is wel een groot voorbeeld van volharding. Ook als jullie, misschien sommigen van jullie geroepen worden straks op een post. Misschien wel in het buitenland, misschien wel in België, misschien wel in Brabant of in Limburg. He, zoals Nick-Jan, dat je zal volharden ook als je geen resultaat ziet. Nou, een tweede, God roept ons ook om die bewogenheid van een Jeremia te hebben. Want Jeremia was scherp, maar geen harde man. Kijk maar wat er staat in hoofdstuk 9 vers 1. Jeremia 9 vers 1. Dan lezen wij van Jeremia dat hij zegt, och, een hartekreet, was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen, ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelde bij de dochteren van mijn volk. Hij had een compassie voor zijn volk. In die zin, bij Jona hebben we dat al een beetje gemist, hè? Compassie over Nineveh. Hier is Jeremia een type van de Heer Jezus, hè? Want als je dat leest in Matthäus 16, vers 14, wie zeggen jullie dat ik de zoon des mensen, dat ik ben? Of wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt, ja, de een zegt Elia, de ander zegt Jeremia. Want van de Heer Jezus staat er dat hij ook weende over Jeruzalem. En dus Jeremia was hierin ook een voorbeeld van de Heer Jezus. Maar als het nou gaat over roeping, God roept jou, dan zeg ik, God roept ons ook om met bewogen harten te bidden voor onze omgeving. God roept jou om in de bres te treden, hebben we gisteravond gehoord, maar ook om te bidden voor een last voor verloren zielen. Daar heb ik vorige week ook nog wat over gezegd. Ook bij hoe leid je een ziel tot Jezus, heb ik vorige zondagmorgen over gesproken. Maar dat, luister nou gewoon zo'n prekers van David Wilkerson, A Call to Anguish. Dat moet je eigenlijk gewoon elk jaar één keer gewoon luisteren. Hoe David Wilkerson op een dag een krant in handen krijgt met jonge lui die drugsverslaafd zijn in New York. En dat God metterdaad zo'n last geeft voor deze jonge lui, dat hij begint te huilen en op een dag dan gaat hij ook naar New York toe. Maar dan is die last van God zo groot en zo zwaar, dat hij maar 10 kilometer kan rijden en dan moet hij zijn auto aan de kant zetten en dan kruipt hij weg achter een boom om zijn hart in tranen uit te storten vanwege het feit dat die jongelui verloren gaan zonder Jezus. En met die bewogenheid is hij zijn bediening gestart. En dan zeg ik wel eens, als het gaat ook over even een gebedspunt van Heren, hoe vaak kan ik niet gewoon ongevoelig blijven over de onbekeerlijkheid van mijn buurvrouw of de onbekeerlijkheid van familieleden? God roept ons om te bidden en om met diezelfde bewogenheid als Jeremia, ja, te bidden voor de mensen om ons heen. Bewogenheid met zielen. Maar wel eerlijk blijven in het verkondigen van Gods woord. Soms dan, wat gisteren, sentimenteel kunnen we zo worden. We kunnen zo ontzettend sentimenteel worden, dat we uiteindelijk die bewogenheid ook kwijtraken. Mensen hebben één kans, geen tweede kans. Na het sterven, zoals de boom valt, zo zal die eeuwig blijven liggen. Dat is de ernst van deze tijd, ook van de mensen om ons heen. Mensen gaan verloren zonder Jezus. En dan zullen ze staan voor Jezus, voor de oordeelstroom. En dan kan God het van onze hand eisen. Waarom heb jij ze niet van Jezus verteld? En daarom is bewogenheid nodig. Nou, Jeremia die wordt door de Heere geroepen op een hele jonge leeftijd. Ik vond je in de moederschoot. Voor hij geboren was, vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Toen hij een embryo was, was Gods oog al op hem. Wat is dat heerlijk om dat te weten. Dat, ja, als ik nou nadenk ook over de boodschap van Miel, over genade, onvoorwaardelijke liefde verstaan, dan is dat toch eigenlijk wel, hè, hetzelfde als wat hier staat, je door God gekend weet. Dat moet ons vertrekpunt zijn. Dat je mag weten dat Gods oog ten goede op je rust. Ja, nee, het is waar. Er zijn nog heel veel dingen in ons leven waarin we werk en uitvoering zijn. Maar dat is niet het probleem. Want God heeft daar een antwoord op en een oplossing voor. Hij wil door de Heilige Geest ons daarin helpen. Dus dat we zijn allemaal werk en uitvoering. En naarmate we geestelijk meer en meer groeien, komen er steeds meer processen van ons hart aan het licht. Maar dat is die voortgaande bekering. Eenmalig, hè, dat we ons keren van de wereld naar de Heer Jezus, maar dan gaat God ook door om, hè, die wedergeboorte is maar eenmalig, maar die bekering die blijft doorgaan, heiliging, discipelschap, dat is een proces wat ons hele leven lang doorgaat. Dus begrijp me goed, hè, wedergeboorte is één moment waarop je van dood levend wordt gemaakt. Maar bekering is niets anders dan het woord, hè, metanoia. Wordt voortdurend veranderd door de vernieuwing van je denken. Dat gaat ons leven lang door. Maar het begint hier. Dat ik mag weten dat God mij kent. Dat ik gerechtvaardigd ben door het geloof, vrijgesproken van schuld en straf en door God aanvaard ben. Dat moet onze identiteit zijn. En dat is denk ik ook mijn boodschap als het gaat ook over wat houdt je staande als de komende tijd, als de komende jaren moeilijker worden voor ons als christen. Wat houdt jou staande? Het woord van God en het feit dat God je mag, dat God je kent. Dat jij God mag kennen, maar dat Hij jou kent. Zoek je identiteit in God. Dan vlucht je niet, maar dan blijf je staan. Want anders ga je mensen, daar gaan we zo even over hebben, over mensenvrees krijgen. Maar zoek je identiteit in God. Want dan vlucht je niet voor moeilijkheden. En als je alleen komt te staan in je gemeente, een profeet bent in je gemeente. Sommigen van jullie hebben een profetische taak in de gemeente, in de zin van om toch ook bepaalde afwijking in de leer soms gewoon met de oudste raad of ouderlingen te bespreken. Maar dan blijf je staan, dan vlug je er niet voor weg. Omdat je identiteit niet ligt in dat mensen jou goedkeuren of mensen jou aanvaarden, maar jouw goedkeuring ligt in het feit dat God je kent en dat je door Hem aanvaard bent. Er staat, hè, dus ik, voordat ik in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb je apart gesteld. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volk. God zoekt naar mannen en vrouwen die voor hem opstaan en ook in de gemeente een stem willen zijn om anderen terug te roepen naar de Heere en naar zijn woord. Nou, als God je roept, dan maakt hij ook altijd bekwaam. Want hier zien we wat er gebeurt in het hart. En daar heeft Miel ook al iets over gezegd. Maar toen staat in vers 6. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken. Want ik ben nog maar een jongen. Als God je roept, dan kunnen er heel veel excuses komen. Ja, maar ik ben onbekwaam. Of ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar van wie verwacht je het dan? Ja, maar ik heb geen opleiding gehad. Of ik heb geen theologie gestudeerd. Of Gideon had zijn bezwaren. Ik ben de minste, de geringste uit mijn familie. Mozes had zijn bezwaren. Ja, maar hij had een zware tong. Je kan allemaal zo je bezwaren hebben. Maar de Heere zei tegen Gideon, ik ben met je, strijdbare held. Zoals Elana dat vorige week zei. Eliane zei dat vorige week. Als God aan je kant staat, ben je altijd in de meerderheid. Want de Heilige Geest is in je, die is bij je. En Hij zal jou de woorden in de mond geven. Hij zal je bekwaam maken. Dus Jeremia was heel jong. Dus zeg niet van ja, maar ik ben nog te jong. Want de Heere zegt, overal waar ik u heen zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Kijk, de roeping is niet leidend. De roeping is leidend. Niet onze zwakheid is leidend, maar de roeping is leidend. Als God jou roept, dan geeft hij ook wat nodig is. Kijk, sommige van ons die laten ons heel erg leiden door te zien op jezelf en ja, op je eigen zwakheid en je eigen onbekwaamheid. En zoals Henk Binnendijk het vaak zei, hè, God zoekt niet naar geschikte mensen, maar hij zoekt naar beschikbare mensen. God zoekt niet geschiktheid, maar beschikbaarheid. Dat je zegt, Heere, ik verlang ernaar dat u echt Heer van mijn leven zal zijn en dat u mij bekwaam maakt. Toen de Heere mij riep, ik zat nog op de hogere landbouwschool. Ik wilde eerst boer worden, nou ja, goed, later dacht ik aan veearts, maar toen is het toch weer ook, ben ik uiteindelijk bij een bank terechtgekomen, bij een uitzendorganisatie. Maar ik ben gewoon een HAVO-jongen, ik bedoel, ik ben echt helemaal geen superleerder. Ik heb altijd op de HAVO zesjes gehaald en toen riep de Heere zo duidelijk met die tekst, op een keer dat ik een cassettebandje luisterde, ik zal u vissers van mensen maken. Ik zal u vissers van mensen maken. Eenvoudige vissers, dat staat ook later in Handelingen, ongeletterde mensen. Die heeft God door de kracht van de geest bekwaam gemaakt. God gaat je karakter als het ware veranderen. Hij neemt je in zijn liefdevolle handen. Hij gaat je kneden. Ik ben door een burn-out gegaan. De Heer riep mij zo krachtig dat ik met de daad, zonder iets vooruit te kunnen zien, net zoals Abraham van financieel enzovoort zou gaan, maar zei de Heer, je moet per direct je baan verlaten en je moet volledig op mij gaan vertrouwen. En tot de dag van vandaag kan ik zeggen, God heeft voorzien. En hij heeft geschikt gemaakt. Ik heb ook in het begin heel sterk gezien van, maar wie ben ik? En toen hebben mensen in mijn omgeving ook gezegd, je komt uit een gezin uit de Alblasser Waard, uit een boerendorp, uit een gezin van 9 kinderen. Wie ben jij dat je theologie gaat studeren en dat je denkt dat je dominee moet worden? Nou, uiteindelijk was het inderdaad geen dominee. He, maar ronddraait het evangelist. Maar God zal je bekwaam maken. Dus dat is een geweldige bemoediging voor ons. Een geweldige bemoediging dat de Heere ons, als hij ons roept, dat hebben we ook bij het getuigenis vorige week van Nick Jan gehoord, dan gaat de Heer ook op zijn tijd alles ook uitwerken in ons leven. Nou, Mozes zei, ik spreek onduidelijk, moeizaam, en de Heer zegt, ja maar, wie heeft de mens een mond gegeven? Ben ik het niet? Dus die mond die God gemaakt heeft, die wil hij ook door de Heilige Geest aanraken. Want er staat hier, hè, vers 9, toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan. Dus de kracht ligt in hem. Niet in jou. Je moet niet zien op je zwakheid. Als je het van jezelf verwacht, dan sta je daar met vrees en beven. Maar God zegt, ik zal jou de woorden geven. In een pastorale bediening. In een profetische bediening. In een leidinggevende bediening. In een evangelisatiebediening. Wij hebben woorden nodig. We hebben wijsheid nodig. In de bediening van om het mensen te helpen tot vrijheid in Christus. God zal je de woorden geven. Ik denk dat als we uit de reformatorische kerken komen, dan denk ik toch altijd dat we nog op een religieuze manier ook toch veel van onszelf verwachten, ook in de bediening. Maar daar waar wij ons faillissement erkennen en met onze lege handen naar God gaan en zeggen, Heere, nou komt er iemand naar mij toe, die is op zoek naar vrijheid in Christus, hij kent u nog niet. Heere, ik kan die persoon niet helpen, maar ik wil me gewoon aan u aanbieden, als een kanaal. Heere, u roept mij om uw getuige te zijn. U roept mij om ook discipelen te maken. Heere, wilt u dan geven wat ik nodig heb om die ander te helpen? En dan zal God je zalven met zijn geest. Hij zal je bekwaam maken. Ik zal u vissers van mensen maken. God zoekt naar mannen en vrouwen die zichzelf zo aan hem aanbieden. Nou, dan is denk ik een van de grote gevaren is toch ook mensenvrees. Mensenvrees. Vers 9. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Het is niet aangenaam om in een gemeente een profetische stem te zijn. Ze zullen je voor alles uit kunnen maken. Dat je te radicaal bent, dat je geduld moet hebben. Ze kunnen je voor alles uitmaken. Van Paulus zeiden ze dat hij lid was van de sekte van de weg. Dus ze kunnen je voor alles uitmaken. Maar er staat hier, wees niet bevreesd voor hen. Heb geen angst. Wees niet bang. Kijk niet naar jezelf. Verwacht het niet van jezelf. Zie op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. En toen ik heb dat volgens mij vorige week gezegd, maar toen ik... Het is misschien alweer 12 jaar geleden, in Twello had ik een gesprek met Sek Poene. En die wilde, nou, ik had gevraagd om een keer met hem even gewoon te zitten, dus we hebben een hele morgen met elkaar gezeten. En aan het einde van het gesprek, toen zei ik tegen broeder Sek, ik zeg, broeder Sek, hier heb je mijn Bijbel. En ik zou het waarderen, ik waardeer je als Bijbelleraar en ook wat je in India hebt mogen doen, maar zou je een Bijbeltekst in mijn Bijbel willen schrijven die jij mij voor de rest van mijn leven mee wil geven? Want dan ben ik altijd wel benieuwd. Hè? Van, ik heb een gesprek met hem gehad. Hij heeft mij gehoord. Hij heeft mijn hart geproefd. En toen schreef hij in mijn Bijbel de tekst uit Galaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nou, dat is denk ik iets wat ik ook wel gezien heb. Vanuit mijn context, we zijn zo snel geneigd om mensen te pleasen en mensen te behagen. Terwijl we eigenlijk soms wel aanvoelen, dingen zitten niet recht. Ik moet hier toch iets van zeggen of ik moet toch ervoor uitkomen. Ik moet toch een radicale stap maken. Ook als ik dan misschien mensen om me heen ga verliezen of mensen zullen zeggen, ja, maar je bent irritant, radicaal. Dan moeten wij staande blijven. We moeten niet bevreesd zijn. We moeten op de Heere zien. Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat werd toch gezegd van die eerste discipelschapsbeweging. Dat werd ook gezegd in Handelingen. Ik dacht dat het stond in Handelingen 5, staat het. Maar Petrus en de apostelen antwoorden, zeiden, men moet God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De Heer Jezus liet zich niet door iemand beïnvloeden. Wist je dat? De Heer Jezus liet zich door niemand beïnvloeden. Moet je luisteren wat er staat in Matteüs 22, vers 16. In Matteüs 22, vers 16 staat, en zij stuurden hun discipelen van de fariseeën naar hem toe met de Herodianen. Dus moest je indenken wat een koppel dat was. En zeiden, meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Hele indrukwekkende tekst. De Heer Jezus liet zich door niemand beïnvloeden. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is ook in onze tijd. Dat wij zeggen, ja, ik wil God meer gehoorzaam zijn dan mens. Ik wil ook niet bevreesd zijn voor mensen. Ik wil ook niet een mensenbehagen zijn, een mensenpleaser zijn. Ik verlang ernaar om op hem gefocust te zijn en zijn wil te doen. Nou, wat was de bediening van Jeremia? Ik heb al gezegd, er geen aangename bediening. Dat staat ook in Jeremia 1, vers 10. Zie, ik stel u aan op deze dag. Ik geef de woorden in uw mond. Zie, ik stel u aan op deze dag over de volken, over de koninkrijk. En dan komt eerst het negatieve. Om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. Dus Jeremia die moet alle religieuze en morele ontsporingen veroordelen. Een sloophamer onder de profeten. Dat wat religie is en afgoderij en dubbelhartige godsdienst is, dat moet hij allemaal aan de kaak stellen. En tegelijkertijd moet hij ook bouwen en planten. Moet hij ook bemoedigen. Moet hij ook aansporen om zich te bekeren. Nou, dat is denk ik ten diepste wat ook discipelschap toch inhoudt en wat pastoraat inhoudt en wat de verediging opgericht moet zijn. Dat alles, ik denk dat Miel dat ook heeft gedaan, dat alles wat er in het hart is, wat niet Jezus Christus is, dat moet aan het licht gebracht worden. Alle afgoderij van ons hart, alle afgoden van ons hart, dat moet weggerukt en omver gehaald worden. Maar ook alle onbijbelse beelden, een onbijbels godsbeeld moet afgebroken worden. Een verkeerd zelfbeeld dat moet afgebroken worden. Alles wat van de mens is en tegen God is, dat moet omvergehaald worden en afgebroken worden. Maar tegelijkertijd moeten we ook bemoedigen om de nieuwe mens aan te doen. Om in gehoorzaamheid te leven. Om elkaar op te bouwen. En daar is ook een gemeente voor nodig. Hè? Om elkaar op te bouwen, om kerken te planten, om discipelschaps groepen te mogen hebben om elkaar te bemoedigen en op te bouwen met bemoedigende woorden om achter de Heer Jezus aan te gaan. Nou, dat proces, dat negatieve proces van wegrukken, afbreken, vernielen en omverhalen, ja, dat is geen aangename boodschap. Toch? Ontdekkende prediking, dat doet pijn, want dan ga je vlees, dat gaat eraan. Dat is, dank God voor die preken en voor dat onderwijs die wij moeilijk vinden, waarin al de schijnheiligheid en hypocrisie van het hart aan het licht gebracht wordt. Dat is eerlijke prediking. Dat is eerlijke prediking, waar je niet gespaard wordt in je vlees, waarin je niet gespaard wordt als mens. Dan zeg je, oh, die preek ging heel diep. Ik denk dat dat scherpe, geestvervulde prediking, dat gaat op het scherpst van de snede, want dat brengt ons hart aan het licht, de arglistigheid van ons hart. Nou, en dat is denk ik wat ook Jeremia moest doen. Laten we even bladeren naar, en dan gaan we een beetje naar de afronding toe, naar Jeremia 2 vers 13. Daar zien we de diagnose. Daar zien we ook ons persoonlijke gevaar. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zich bakken uit te houden, lekkende bakken die geen water bevatten. Kijk, als je Christus verlaat, ik had net met Bart er nog even over, toen we even de liederen voorbereiden, van ja, weet je wat mijn grote les gewoon is, van dit houdt mij op de been. Ook in coronatijd. Als ik niet in het woord ben, als ik mijn stille tijd verwaarloos, dan is het zo makkelijk om de bron van levend water te verlaten. Dit is het vlees geworden woord, dit is de Heer Jezus die komt in het woord naar ons toe. En ja, dat is wat ik vorige week ook zei. Martin Penning, die ook samen met Jeanette ook bij CPC ook mensen helpt. Een van de eerste vragen is gewoon van, hoe zit het met je stille tijd? Het is een huwelijksprobleem. Een verslavingsproblematiek. Struggles in je leven. Oké, de diagnose gaan we stellen. Maar als je daar naar de oplossing gaat, is gewoon een van de eerste vragen. Hoe is het gesteld met je stille tijd? Met je omgang met God? Daar begint weer de weg naar herstel. Als we niet drinken uit de bron van levend water, ja, dan kunnen we heel snel voor onszelf gebroken bakken uithouden. Eigenlijk staat weer religie. Dat wil zeggen, we gaan er toch weer eigen gemaakte dingen op nahouden, waardoor we onszelf maskeren. Maar uiteindelijk zijn het eigen bronnen, ja, waardoor we dorst blijven houden. Jullie weten wat ik zeg nu. Jullie weten wat ik bedoel. Als je niet bij de Heer Jezus bent, als niet de Heer Jezus jouw levengevend hoofd bent, en je gaat toch weer, afdrijven, en je gaat toch naar de kerk, en je gaat toch meezingen, maar niet met je hart, dan is het gewoon een lekkende bak die geen water houdt. En je hebt gewoon ten diepste gewoon niet die innerlijke vreugde. Je hebt niet die innerlijke blijdschap. Die je wel gekend hebt. En dan is het zo belangrijk, hè, dat jij je probleem erkent. Want we bladeren even verder naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 12. Ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg, keer terug, afvallig Israël. En misschien is dat een woord voor jou vanmorgen. Wat door de Heilige Geest in je hart landt. Keer terug, afvallige broeder, afvallige zuster, spreek de Heere. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want ik ben goede tieren, spreek de Heere. We dienen een goede God, een vriendelijke God, een barmhartige God, die zijn genade wil bewijzen. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen dit vraag ik van je. Alleen erken uw ongerechtigheid. Want u bent tegen de Heer uw God in opstand gekomen. Eigenlijk is zonde elke keer weer, ja, toch rebellie tegenover God. Ik red het zelf wel, ik doe het zelf wel. Ik heb gezegd dat zonde, dat is onafhankelijkheid. En vertrouwen, geloofsvertrouwen is afhankelijkheid. Ik ben weer gewoon onafhankelijk van God geworden. Rebels geworden, in opstand gekomen. En dan staat er, want, maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heer. Hè? De laatste woorden van het hoofdstuk 3 vers 13. U hebt niet geluisterd naar mijn stem, je bent de stem van de Heer kwijtgeraakt. Je hebt niet meer die sensitiviteit als vroeger. Of als eerder. En dan komt het tweede wat hier staat. Hè? Keer terug. Bekeer je. Afkerige kinderen, spreek de Heer, want ik heb u getrouwd. Prachtig, hè? Gisteren Jurgen zei, hè? We zijn de bruid van Christus, we zijn met hem getrouwd. We zijn getrouwd met de Heer Jezus. Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Hij zal afmaken wat hij begonnen is in jullie leven. Maar, de Hebreeën schrijver zegt, als jij je niet bekeert, dan zit je in een gevarenzone, want dan kan het ook zijn dat je wel verlicht bent geweest, maar uiteindelijk de stem van de Heilige Geest ongehoorzaam bent geworden, en dan ga je op het pad van afvalligheid, en dat is levensgevaarlijk. Dus wat is nu belangrijk? He, ook als het gaat over wat Jeremia doet. Hij stelt de zon aan de kaak. Hij maakt de diagnose. De afgoden die worden genoemd. De rebellie wordt genoemd. En Jeremia zegt, je hoeft maar één ding te doen. Het te erkennen. Te zeggen, ja, het is gewoon waar. Ik ben Jezus, heb ik niet meer in het vizier. Ik heb Jezus niet meer in het vizier. Ik heb niet geluisterd naar zijn stem. En ja, Heer, ik wil graag terugkeren. Wilt u me erbij helpen? Het is zo eenvoudig eigenlijk. Alleen het is vaak de trots van ons hart. Om het niet in het licht te brengen of met iemand te delen. Maar uiteindelijk toch dat masker te houden. In religie, wel meedoen met de rituelen. Maar uiteindelijk niet meer die vreugde hebben. De Heer die nodigt ons uit en hij zegt, kom, keer terug naar die bron van levend water. Ik wil jou vervullen. Ik wil je weer die innerlijke vrede geven. We sluiten af met hoofdstuk 1 vers 11. Want dat heb ik overgeslagen. 3 keer kwam het woord van de Heere naar Jeremia toe. 1 keer in een roeping. 1 keer door een visioen te krijgen van een kokende pot. Maar in vers 11. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet de Jeremia? Ik zie een amandeltak. Weet je wat zo aangrijpend is? Het 10-stammenrijk was al weggevoerd. Moet je indenken, dus Israël, als je Israël een beetje de kaart kent, hè? Het 10-stammenrijk was al naar Babel gevoerd. Je zou te zeggen, dan schrik je jezelf toch te pletter. Dan zeg je toch, ja, maar dat zal ons toch niet overkomen. Kijk, dat is nou de corruptheid van het mensenhart. Je ziet al gewoon dat als het ware de broeders van je weggevoerd zijn. En Jeremia zegt, als jullie je niet bekeren, zal met jullie precies hetzelfde gebeuren. En ze hebben er niets van geleerd. En ze zeggen wel eens, de geschiedenis leert dat we niets van de geschiedenis geleerd hebben. Israël is voor ons tot een waarschuwend voorbeeld. En ik geloof echt dat wat hier staat, die kokende pot, dat ook Europa en dat het de westerse wereld gaat treffen. Wat er gaat gebeuren, weten we niet. Maar er zijn echt ook getuigenissen van mensen die ook zeggen van, het gaat gewoon moeilijker worden voor ons als christenen. Moeten we dan daar stoppen? Nee, want wat zegt Jeremia? Ik zie een amandeltak. En dat is iets heel moois wat hierin ligt opgesloten. In het Hebreeuws klinkt dat hetzelfde als het woordje waakzaam. Ik weet niet, is hier iemand met een Statenvertaling? Niet met een herziene, maar met een Statenvertaling. Is er iemand? Nee? Allemaal herziene? Want wat staat er? Volgens mij staat er in de Statenvertaling, wat ziet u Jeremia? Ik zie een amandelwakkerboom, staat er volgens mij in de Statenvertaling, dacht ik. Hè? Amandelroede. Maar er is ook een vertaling die spreekt over, ik zie een amandelwakkerboom. Nou, wat laat dat zien? Nou, er staat in vers 12, toen zei de Heer tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dus, weet je, dat wat God in zijn woord heeft gezegd, dat gaat allemaal uitkomen. De profetieën zullen een werkelijkheid worden. Ik denk dat het oordeel zich ook over de wereld zeker gaat voltrekken. Maar de amandeltak is ook een herauwd van overvloedig leven. Die amandeltak, dat kan je lezen ook in Numeri 17, vers 7 en 8. Dat was die tak die Aaron in de ark legt. En de andere dag, dan komt hij daar en ineens is die dode amandeltak, die zomaar ineens in een bloesem. Van de een op het andere ogenblik. Nou, dus wat wil de Heer zeggen tegen Jeremia? Nou, God gaat zijn oordelen waarmaken. Hij slaapt niet, hij is wakker. God is wakker hoor, God is echt in beheer van deze wereld. Ook van jouw leven. Hij is wakker. De Heer is waakzaam. Maar wij moeten ook waakzaam zijn. Wij moeten wakker blijven. Als God wakker is, moeten wij ook wakker blijven. En niet in slaap zussen. En dat is nou juist het, hoe moet ik het zeggen? Jona, hè, hoe makkelijk is het te midden van het oordeel toch te gaan slapen. En te midden van grote nood niet eens te voelen en te ervaren wat er om je heen gebeurt. En de vraag is, gaat het dan dus wel goed aflopen? Ja, er is hoop, want die dode tak, die amandeltak, die verkondigt eigenlijk dat er leven aanstaande is. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Daar ben ik eigenlijk gisteren achtergekomen toen ik aan het lezen was. Vers 2 van Jeremia 1. Toen kwam het woord van de Heere in de dagen van Josia, de zoon van Amon. Een 8-jarige jongen, opgevoed door de hoge priester, wordt koning. En ineens, na een periode van goddeloze koningen, gaat Josia reformeren. Altaren worden afgebroken, Baalprofeten worden gedood, heel de tempeldienst wordt in eer hersteld, later wordt het Pascha weer gevierd. Dus aan de ene kant zegt Jeremia, het oordeel komt, en aan de andere kant is er een boodschap van hoop. Te midden van moeite moeten wij niet twijfelen dat God in deze tijd ook herlevingsgemeente kan geven. Wij moeten niet ontmoedigd zijn. Wij moeten met elkaar ons uitstrekken naar, ja, moet ik zeggen, naar gemeenten die herlevingsgemeente willen zijn. En die zeggen, wij verlangen daarna, ook al is er een kokende pot op komst, ook al is de omstandigheden zijn niet donker en duister, wij verlangen daarna om als een amandeltak te zijn. Wij verlangen daarna om een bloeiende gemeente te zijn. In afhankelijkheid, vertrouwend op de Heilige Geest. En persoonlijk betekent die amandeltak, dat is een beeld, hè, van het overwinnende leef. Een bloeiende tak, zegt André Murray, is het priesterschap in de kracht van een onvergankelijk leef. Dus de Heer Jezus is ons levengevend hoofd. Hij is de overwinnaar. En ik ben soms dor en mat en dodig. Maar hij zegt, kom met je dodigheid, met je matheid, met je geesteloosheid, met je falen, met mislukken. Kom naar mij toe en laat mij jou voortdurend vervullen met de Heilige Geest. Dan zal je zijn als een bloeiende amandeltak. Hè? Dus die amandeltak, dat is de herauwd die aan het ontwaken van een overvloedig leven aankondigt. En dat zie ik ook. En dat zijn jullie. Aan de ene kant zie ik een bepaalde duisternis over ons land komen. Als het gaat over ethische normen en waarden. En aan de andere kant zie ik, te midden van de duisternis, een leger. Zoals Floyd McClung dat zag. Ik zie een leger van jonge mensen. Een heilsleger, zoals Jurgen dat zei. En jij mag jouw plek, God roept jou om in dat heilsleger je plek in te nemen en te zeggen, ik verlang om bij die minderheid te horen, om voor Jezus te leven. Hij roept mij om wakker en waakzaam te blijven, om zijn stem te zijn in deze maatschappij die snakt naar God en snakt naar Jezus. Zullen we met elkaar daarvoor bidden? Heere Hemelse Vader, we danken u voor uw woord, wat door uw geest levend en reëel is, Heere. We zien het om ons heen. Als we er woorden zouden moeten geven, een beeld zouden moeten geven, dan zeggen we een kokende pot, waarvan we zeggen, zou het gas wat minder kunnen? Zou het wat minder kunnen? Want we zien het om ons heen, dat alles lijkt wel soms in vuur en vlam te staan. En we zien om ons heen dat allerlei morele normen en waarden steeds meer met voeten getreden worden. Maar Heere, tegelijkertijd zien wij een amandeltak. En het leert ons om wakker te blijven, om waakzaam te blijven. U roept ons om met bewogenheid, met ontferming in deze wereld te staan. U roept ons om uw profetische stem te mogen zijn in onze gemeente, om onderscheiding van geesten te hebben. Ja, u zoekt dan mannen en vrouwen die zichzelf ter beschikking stellen, die niet zien op hun bekwaamheden, maar die zeggen, Heer, ik vertrouw op u dat u mijn mond zal aanraken. U zoekt vandaag een man en een vrouw. U zoekt individuen die zichzelf overgeven aan u. En Heer, misschien zijn er ook onder ons die zeggen, ja, vanmorgen ging het over mij. Ik ben afvallig geworden. Ik ben afgoden in mijn hart gaan toelaten en u zegt het. Alleenlijk erken uw ongerechtigheid. Dit is het enigste wat u hoeft te doen. Erken je ongerechtigheid. en keer terug naar mij, de bron, de springader van levend water. Heere, vervul ons met uw Heilige Geest. Ik dank u, Heere, voor deze kostbare broeders en zusters. Ik dank u, Heere, voor het jaar wat we met elkaar op mochten trekken. En ik bid uw zegen uit, Heere, over de tweedejaars en de eerstejaars die deze Bijbelschool gaan verlaten. Heere, wilt u ze zegenen? Stel ze tot een rijke zegen. Geef, Heere, dat ze niet zullen zien op zichzelf, maar dat ze zullen zien op u. Geef dat ze af zullen rekenen met mensenvrees en mensenbehaag. En dat ze maar één ding verlangen, dat is God meer gehoorzaam te zijn dan mens. Vader, dan wilt u ook door ons grote dingen doen. Heere, geef dat wij zo onszelf aan u ter beschikking zullen stellen. Dat bid ik u, Heere, in Jezus' naam. Amen.